Onze enige troost en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde door woord en geest uit niet heeft geschapen, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuig, de eerstgeborene van de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zetten deze dienst voort, gemeente, met het zingen van Psalm 25 en daarvan vers 3. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijk ogen, zijn bij u van eeuwigheid. Sla de zonde nimmer gaan, die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in genaam, om uw goedheid eer te geven, als ook vers 7 Gods verborgen omgang vinden. Psalm 25, vers 3 en 7.
Thank you.
lezen vanmiddag samen Romeinen 7 vanaf vers 7 tot en met vers 26. In antwoord op de lezing van dit schriftgedeelte zingen wij het gebed van Psalm 19 vers 7. Dat is een gebed of de Heere ons wil verlossen van onze hoogmoed. Heeft u daar ook last van trouwens? Van hoogmoed? En smart dat u? Hoogmoed. En bent u daarom ook verlegen om het werk van de Heilige Geest? Niet alleen om van je hoogmoed verlost te worden, maar om ook God volkomen lief te hebben. Om wie Hij is. Laten wij vanuit die gestalte gemeente deze psalm zingen. Psalm 19 vers 7 naar de schriftlezing. En daarna beleiden wij in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen ons christelijk geloof. Met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Romeinen 7 vanaf vers 7. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet. Want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zei, gij zult niet begeren. Maar de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gewrocht, want zonder de wet is de zonde dood. En zonder de wet, zo leefde ik eertijds, maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden. Doch ik ben gestorven. En het gebod dat ten leven was, hetzelfde is in mij ten dood bevonden. Want de zonde oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft mij verleid, door hetzelfde gedood. Alzo is dan de wet heilig, en het gebod is heilig, en rechtvaardig en goed. Is dan het goede mij de dood geworden? Dat zij verre. Maar de zonde is mij de dood geworden, opdat zij zou openbaar worden zonde te zijn, werkende mij door het goede de dood. Opdat de zonde bovenmate werd zondigende door het gebod. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Want datgene ik doe, dat ken ik niet. Want hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien ik hetgeen doe dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat zij goed is. Ik dan doe datzelfde nu niet meer, maar de zonde die in mij wat. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Indien ik hetgeen doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer. Maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze wet in mij. Als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Want ik heb een vermaak, een vreugde in de wet van God. Naar de inwendige mens. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet van mijn gemoed en mijn gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God door Jezus Christus, onze Heer. Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet van God, maar met het vlees de wet van de zonde. Tot zover de lezing van Gods woord. beleiden ons christelijk geloof en ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. We stellen ons gemeente in het gebed voor Gods aangezicht om hem te bidden, om ons samen, om zijn zegen over ons samen zijn rondom zijn woord. We doen ook voorbeden voor Jaap en Alice Hannewijk, die samen met hun kinderen vandaag deze zondag voor de laatste keer in ons midden zijn, in ieder geval als eigen leden, omdat zij binnenkort hopen te verhuizen naar Staphorst. En ze zullen aansluiten bij de steltevormde gemeente van Rauwveen, al daar. We bidden de Heere om zijn zegen over hun verdere levensweg. Laten we samen bidden. Zo staan we onszelf voortdurend in de weg, Heere. Want laat u zien ook in uw woord, dat kwam vanmorgen ook vanuit de geschiedenis van Petrus zo sterk naar voren. We staan niet alleen onszelf in de weg als het gaat om het leren kennen van u. We luisteren en spreken zo vaak op de klank af uw woord na, maar we lopen daarmee u ook zo vaak voor de voeten. En dat u ons dan niet zat wordt, maar dat u langmoedig bent. Geduld hebt met ons, zo met onze zwakte, met onze eigen wijsheid, met onze hartleersheid en tegelijkertijd ook teder en met liefde omgaat met weerbarstige mensen zoals wij. U vernedert mensen door de liefde van u, de drie enige God, en die is scherp. En dan bidden we om, Heren, of u dat ook in deze dienst die voor ons ligt, als de Heidelberger Catechismus ons bepaalt bij het woord bekering, of u dat ook in ons leven persoonlijk door uw geest wilt leren verstaan. Wat u bedoelt met verkering. Ook dat woord is voor de meesten van ons een vertrouwd woord. En van kinds af aan, wellicht al thuis op schoot van onze moeder of vader, zo wij die mochten hebben, of van iemand anders die door u op ons pad werden geplaatst en die voor ons kon en ook wilde zorgen, hebben we gehoord dat we bekeerd moeten worden. Dat we een nieuw hart van u moeten krijgen. En dat we niet alleen verplicht zijn om ons te bekeren, maar dat u ons ook wil bekeren. En met die woorden, Heren, gaan wij zo snel aan de haal. Vullen we het zelf in. En schrijven we u bewust of onbewust de weg ook voor hoe u ons moet bekeren en wat in onze ogen bekering betekent. Maar daarom vraag u ook eerbiedig tegen de achtergrond ook van deze dienst, of u door uw geest ook in ons hart wilt werken. En als uw geest gaat werken, Heren, dan weten we het opeens allemaal niet meer. Dan moeten we vragen aan u, leer mij naar uw wil te handelen, en ik zal dan in uw waarheid wandelen. Dan legt u ons hart open, ook de zonde van hoogmoed en trots, en laat u dat zien in het licht van wie u bent als schuld. Zegent u daarom niet alleen in dat opzicht de verkondiging van uw woord in deze middag, maar geef dat we ook bekeerd worden door u, tot u. En dat de vreugde die er ligt, ook in de geloofsvereniging met de Heere Jezus Christus, ons leven doorgolft, verbreekt en doet aanspoelen aan uw voeten. Wilt u daarom ook, Heren, met kracht uw woord verheerlijken en toepassen, zodat u alleen aan uw eer komt in deze dienst, maar ook in het persoonlijk leven. Los vragen waar wij weer kunnen worstelen, ook als het gaat om bekering op, Neem vragen die in uw ogen verkeerd zijn weg uit ons leven en vervul ons hart daarom ook met ootmoed, met de vreze des Heren, zodat we in onbevangenheid, in kinderlijke eenvoud uw woord aannemen, omdat u het bent die tot ons spreekt. Zegent u ons samen zijn rondom uw woord, Heren. Wilt u ook met ons zijn, met alles wat we meedragen in ons binnenste aan zorg, moeite en verdriet, leg een beslag op onze gedachten en geef dat wij ook in dat opzicht anders deze plaats verlaten dan dat we hier zijn gekomen. Hier zijn we wellicht gekomen met een hart vol zorgen. Maar als we onze zorgen mogen uitzingen met de woorden van de psalmen voor uw aangezicht, als we die met gevouwen handen mogen neerleggen voor uw voeten, dan bent u het die ons zorgvol bestaan op wil nemen in uw erbarmen en ons wil dragen, leiden, beschermen en onderwijzen. Doe dat en verheerlijk zo uzelf. Trek met ons op, ook in deze week die begonnen is. Sta ons bij het alles wat er naar ons toe zal gaan komen vanuit school, in onze studie, het werk, het gezin. Er is veel dat onze aandacht vraagt. Maar als u uw woord toepast in ons leven, Heren, dan trekt u zelf met ons op en gaat u ons voor. Dat bid u ook heel in het bijzonder voor Jaap en Alice samen met hun drie kinderen die ze van u hebben gekregen, wanneer ze vandaag voor het laatst als eigen leden van onze gemeente in ons midden zijn. En dank voor alles wat u gaf. In het bijzonder aan hen persoonlijk, beiden, ook als man en vrouw voor uw aangezicht, als vader en moeder van de drie kinderen die ze van u hebben gekregen, en wat u in en door hen ook wilde geven in het midden van onze gemeente. We bidden om uw leiding en bescherming in hun leven. Geef dat zowel de verhuizing als ook het inburgeren in een nieuwe gemeente die voor Alice niet onbekend is, door u gezegend wordt. En dat u met hen wilt zijn. In het bijzonder hen een plaats wilt geven waarvan ze in de loop van de tijd ook mogen ondervinden dat zij die plaats van u hebben gekregen. Zegent u, Heren, de verkondiging van uw woord waaronder zij mogen stellen. Gedenk de gemeente van Rauwveen ook. Geef dat uw woord en als een kracht ook daar gezegend mag worden in het leven van hen en van de kinderen. En stel hen zo ook tot zegen voor mensen die door u op een pad worden geplaatst, als ook voor de plaats die ze mogen ontvangen in het midden van de gemeente. Bid u, Heren, voor het vele werk dat gebeuren mag in uw koninkrijk. Gedenk het werk van evangelisatie en zending. Gedenk de vele werkzaamheden die verricht ook mogen worden binnen verschillende kerken als het gaat om de voortgang van het kerkelijke leven. We bidden u daarom ook heel in het bijzonder voor het werk van het moderamen van onze generale synode in deze weken tussen twee vergaderweken in. Heren, gedenk de broeders op wie veel afkomt, zowel voor als achter de schermen. En wij vragen u, Heren, om de leiding van uw geest. Geef dat u zelf nu de leiding neemt, nu wij het niet meer weten en nu in de loop van de tijd ook het kerkelijk leven is vastgelopen. Daar is ook veel om gebeden, dat alles vast zal lopen en dat ook in het openbaar gezegd zal worden, wij weten het niet meer. Drijf ons uit naar uw genade troon. U bent de enige die nog een uitkomst kan en zo het u behaagt ook wil geven. En dat bidden we u om, Heren, met het oog op de breedte van het kerkelijk leven. Plaats ons voor uw aangezicht in onze verlegenheid en maak dat tot onze schuld. En geef dat zo u ons regeert door uw woord en door uw geest, dat er een terugkeer komt tot u de levende God en tot het onvervalste woord van u de drie enige God, tot eer en heil van zondaren, tot zaligheid ook van mensen, van jongeren en ouderen, maar ook tot een getuigenis in het midden van onze samenleving, als ook in de gebrokenheid van het kerkelijk leven in ons vaderland. Heb dank dat u ondanks alles in alle rust en stilte doorgaat met uw werk, zowel binnen onze kerken als ook in kerkverbanden om ons heen. Dat is niet om ons, maar dat doet u omdat u daarvoor redenen hebt genomen uit uzelf. Daarom mogen we toch ook belijden, juist ook in deze weken van onzekerheid van onze kant, maar ziende op de zekerheid van uw belofte, wilt u zelf omwille van uw eer, uw naam verheerlijken. U alleen bent onze enige hoop en verwachting. Verlaat ons dan niet. Zegent u, Heren, ons samen zijn rondom uw woord en hoor ons gebed. Om Christus wil. Amen. Als inleiding op de prediking gemeente zingen wij Psalm 25, daarvan de verzen 8 en 10. Tijdens het voorspel vindt de dienst der offeranden plaats. Psalm 25, vers 8 en 10. Zingen na het amen van de prediking, Psalm 119, vers 9 en vers 10. Psalm 119, vers 9 en vers 10, na het amen van de prediking. Slaan de Heidelberger open, gemeente, bij zondag 33. We lezen deze zondag samen voorafgaande aan de uitleg daarvan. Zondag 33. In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering van de mens? In twee stukken. In de afsterving van de oude en in de opstanding van de nieuwe mens. Wat is de afsterving van de oude mens? Het is een hartelijk leedwezen dat wij, God, door onze zonde vertorend hebben. En die hoe langer hoe meer haten en vlieden. Wat is de opstanding van de nieuwe mens? Het is een hartelijke vreugde in God door Christus en een ernstige lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Maar wat zijn goede werken? Alleen die uit een waar geloof naar de wet van God, alleen hem ter eer geschieden en niet die op ons goeddunken of op menseninzettingen gegrond zijn. We zijn vorige week zondaggemeente begonnen in het derde deel van de Heidelberger Catechismus en we hebben toen tegen elkaar gezegd, heel dat gedeelte, derde deel, dus zondag 32 tot en met 52, wordt behandeld onder hetzelfde thema, namelijk het thema getroost leven. Een getroost leven. En zondag 33 bepaalt ons vanmiddag bij het hart van dat getrooste leven. En ik wil u vooral ook samen met u kijken naar de uitleg van de uitdrukking het afsterven van de oude en de opstanding van de nieuwe mens. Dus dat zijn vraag en antwoord 89 en 90. We letten allereerst op wat dat betekent, het afsterven van de oude mens. En vervolgens op wat het betekent, de opstanding van een nieuwe mens. Het is in die zin een zegengemeente dat de Heidelberger Catechismus ons ook de gelegenheid geeft om eens al rustig te luisteren naar wat Bijbelse woorden en Bijbelse uitdrukkingen betekenen. Denk aan het woord geloof, wat behandeld werd in zondag 7, en nu het woord bekering, waar apart aandacht voor wordt gevraagd in zondag 33. Dat is een zegen, als er een vrije stof wordt bepreekt, zoals vanmorgen, dan komt zo'n thema bekering soms zijdelings langs, of komt zo'n thema bekering op een hele, bijna soms eenzijdige manier aan de orde, wanneer bijvoorbeeld de tekst heel erg appellerend is, appel op het hart, bekeert u. Maar hier in zondag 33 kunnen we even een pas op de plaats maken en aan de voeten van de Heidelberger Catechismus ook luisteren naar wat de Bijbel zegt over dit woord. En dat is ook nodig, omdat er rondom dit woord ook veel mist en misverstanden bestaan. Dat begint eigenlijk al daarmee dat het onder ons wellicht ook zal verrassen dat dit woord bekering nu pas in de Heidelberger Catechismus aan de orde wordt gesteld. Dat is niet, in ieder geval niet mijn gebruikelijke manier, en ik vermoed ook niet van verschillende onder ons, om over het woord bekering te spreken. We zijn al ver over de helft van de Heidelberger Catechismus heen, en nu pas komt voor het eerst, letterlijk ook, maar ook heel zelfstandig, het woord, thema, het onderwerp, bekering aan de orde. De meesten onder ons zijn opgegroeid en opgevoed met de gedachte dat we ons moeten bekeren. Dat wordt ons voorgehouden, thuis wellicht, als je vader en moeder vanuit de Bijbel je daarop ook wijzen. Het wordt je verteld als je naar een christelijke school mag gaan en in de Bijbelvertelling ook de kinderen gewezen wordt op de noodzaak van bekering. Het wordt ons vaak ook voorgehouden in de prediking of op de jeugdvereniging. We zeggen het soms ook wel tegen elkaar dat we bekeerd moeten worden. En als we dat woord bekering dan gebruiken, dan spitsen we dat helemaal toe aan het begin van het geestelijke leven. Het nieuwe leven met de Here begint met bekering, met omkeer. We hebben daar vaak ook bijbelgedeelten bij. Ik denk alleen maar aan de bekende gelijkenis van de verloren zoon. Die bij de varkens tot zichzelf kwam. We zeggen dan tegen elkaar ook vaak, kijk, daar zie je eigenlijk wat bekering inhoudt. Hij komt tot zichzelf, hij komt tot inkeer. Hij krijgt een afkeer van zijn leven en hij keert terug tot zijn vader. Inkeer, afkeer, terugkeer. En als hij dan teruggekeerd is tot zijn vader en met zijn vader en met open armen opwacht en hem meeneemt naar binnen, dan gaat de gelijkenis verder met de opmerking: en zij begonnen vrolijk te zijn. En in die context van vreugde, vanwege de terugkeer van de verloren zoon, past voor ons idee het woord bekering niet meer. Bekering vond daar, ver weg bij het huis van die vader, plaats. Bekering kreeg gestalte toen die jongen opstond met de woorden in zijn hart: ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En ik zal belijden: vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Wel, ik denk dat de meesten onder ons ook zo denken en spreken over bekering. Daarmee begint het geestelijke leven. Is het woord bekering altijd toegespitst op het geestelijke leven? Geldt dat alleen voor mensen die waarachtig tot bekering komen, die als gevolg van het werk van de Heilige Geest in hun hart en leven ook de Here mogen leren kennen? Nee, zegt de Bijbel. Bekering komt ook voor bij mensen die uiteindelijk toch verloren zijn gegaan. Het woord bekering is niet alleen gereserveerd voor mensen die de Heer persoonlijk kennen. Een heel bekend voorbeeld is bijvoorbeeld het voorbeeld van koning Agab. Agab krijgt het oordeel van God aangezegd door de profeet Elia vanwege de moord op zijn buurman Naboth. Agab liep op een middag door zijn tuin, een groot kasteeltuin in Jeruzalem. Hij keek over de schutting en hij zag daar die prachtige wijngaard van Naboth liggen. En hij voelde toen bovenkomen wat wij allemaal herkennen, namelijk dat je geprikkeld wordt in je verlangens. Je begeert. En je ziet Achan zo over die schutting kijken en hij ziet die mooie wijngaard liggen en hij denkt, dat zou ik eigenlijk wel graag bij mijn tuin willen trekken. En hij komt thuis op dat idee, zoekt contact met zijn buurman en stelt hem de vraag, mag ik je wijngaard kopen? En dan kan ik die schutting weghalen en dan hoort dat zo bij mijn gebied. En Naboth die zegt dan, dat zal ik graag u gunnen, maar dat mag niet, want het is een erfdeel van mijn vader en dat wordt, en ik zeg het maar gewoon zoals het in Hebreeuws staat gemeente, en dan wordt Achab zagrijnig. Het houdt hem dag en nacht bezig. Wijngaard, iedere keer als hij door zijn raam kijkt en in zijn tuin loopt, dan kan hij de verleiding niet weerstaan om even naar die wijngaard van Naboth te kijken. Met het idee, was dat maar van mij. Zijn vrouw Jezebel ziet het aan zijn gezicht dat er wat is met haar man. En zegt, waarom krijg je zo zuur? Nou, dan komt het hoge woord eruit. Ik wil graag die wijngaard hebben, maar mijn buurman Naboth die heeft gezegd, dat kan niet. Nu zegt Jezebel, laat dat maar aan mij over, ik regel dat wel. Wel, dat eindigt dan in een moordpartij, een linkspartij op de buurman van Achab en Jezebel. En dan stuurt de Heere de profeet Elia. En die geeft hem in naam van de Heere het oordeel aan. Dat is een verschrikkelijk bericht. Wat Achab dan krijgt, en dan gebeurt er het volgende. Ik zal het rustig voorlezen. Dan zegt 1 Koningen 22 het volgende. Het geschiedde nu als Achab deze woorden hoorde, dus de woorden van Elia, dat hij zijn klederen scheurde, zak om zijn vlees legde en vastte. Hij lag ook neer in die zak en ging langzamer, dus hij gaf het een langzame tred door het leven om duidelijk te maken dat hij verslagen is, gebroken is, boetvaardig is geworden. En dan geschiet het woord van de Heere tot Elia den Tisbiet, zeggende, hebt gij gezien dat Achab zich vernedert voor mijn aangezicht? Daarom, terwijl hij zich vernedert voor mijn aangezicht, zo zal ik dat kwaad in zijn dagen niet brengen. In de dagen van zijn zoon zal ik dat kwaad over zijn huis brengen. Nu, dat moet Elia tegen Achab zeggen. Achab die ligt daar op zijn bed, hij verootmoedigt zich voor de Heere, zo beschrijft Koningen en Kronieken. En als hij dan die verlossende boodschap van de profeet heeft gehoord, dan trekt hij zijn gezicht weer recht, stapt op van zijn bed, recht zijn rug en gaat verder in een leven zonder God. Hij bekeerde zich. Hij verootmoedigde zich. En de Heer waardeert dat ook. Die stuurt de profeet naar Achab. Maar daar blijft het bij. Met andere woorden, we zien in de Bijbel dat het woord bekering meerdere betekenis heeft. We hebben er al twee. De eerste betekenis was de betekenis die wij vaak oppakken. Het begin van het leven met de Heer, de gelijkenis van die verloren zoon. Tweede betekenis, schijnbekering. Bekering van Achab. Bekeert zich. Maar zijn hart blijft onveranderd. We kennen ook momenten in de schrift waarin we bijbelheilig in het hart kijken. Ik denk aan één voorbeeld. Volgens mij speelde de organist die psalm ook voor de dienst, psalm 51. De psalm die David gedicht heeft naar aanleiding van de zonde met Bathseba. En Achab krijgt dan ook bezoek van de profeet Nathan en die wijst hem erop dat hij die man is om voor wie het gaat en de gelijkenis die Nathan vertelt en David die komt tot inkeer. Hij verootmoedigt zich voor de Heer, hij bekeert zich van die zonde met Bathseba. Hij vraagt de Heer om vergeving, hij bidt de woorden, neem uw geest niet van mij, hoewel ik die geest van u verzondigd heb. En wij zeggen dan tegen elkaar, kijk, dat is een bekering heel concreet van een grote zonde die een van de mensen die de Heere mocht vrezen in hun leven hebben bedreven. hebben de derde betekenis. Dus de eerste betekenis, begin van de Heere. Tweede betekenis, schijnbekering. Derde betekenis, bekering van grove zonde die in het leven van iemand die de Heere mag vrezen de overhand heeft gekregen. En waar de Heer hem door de prediking van het woord en door het werk van de Heilige Geest van los heeft gescheurd. We kennen ook de dagelijkse bekering. Elke dag opnieuw bidden we het ook tot de Heere toch. Heere, bekeer me. Denk aan de woorden in het Onze Vader. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Let je er even op. We zullen er later nog wat uitgebreider bij stilstaan aan de hand van de Heidelberger Catechismus. Maar dan zegt de Heer Jezus niet in dat gebed, gelijk ook wij onze schuldenaren hebben vergeven. Met andere woorden, dat ligt achter ons. Nee, elke dag, misschien niet altijd, maar in ieder geval regelmatig, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. De Heer Jezus weet het, dat wij dat gebed om de vergeving van de zonde dagelijks, regelmatig moeten bidden en ook moeten beoefenen, omdat we er regelmatig ook onderuit gaan. Maar tot nu toe, gemeente, hebben we nog steeds niet de betekenis te pakken die de Heidelberger Catechismus hier in zondag 33 ons voorhoudt. Welke betekenis is dat dan? Wel, de Catechismus vat heel het stuk van de dankbaarheid onder het woord bekering. Dus heel dat stuk van de Heidelberger, stuk van de dankbaarheid, vat de Heidelberger Catechismus samen onder dat ene woord bekering. Ik denk dat dat de eerste les is die zondag 33 ons wil meegeven. Bijbelse woorden hebben in de Bijbel verschillende betekenissen. Ik vat het nog één keer samen, dan maken we de stap naar het volgende. Dat geldt dus ook voor het woord bekering. Dat kan betekenen schijnbekering, koning Achab. Dat kan betekenen die eerste waarachtige bekering, wanneer iemand voor het eerst breekt met de zonden onder leiding van de Heilige Geest en terugkeert tot de Heer. En we zeggen dan ook wel eens, dan wordt iemand van dood levend gemaakt. We noemen dat ook wel de wedergeboorte. We zien in de Bijbel ook bekering optreden op het moment dat iemand in de zonde valt. Denk aan David met Bathsheba, Petrus die de Heer Jezus verloochent en daarvan tot bekering wordt gebracht door Christus. Grove zonde. We zien dagelijkse bekering, de oproep in de schrift, zijt heilig, want ik de Heere ben heilig. Het gebed van de zaligmaker, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En de Heidelberger Catechismus kiest dan voor een betekenis van bekering, die denk ik niet bij iedereen zo scherp op de radar staat. Namelijk bekering als dankbaarheid. Dat geeft, en dat wil ik vanmiddag met klem onderstrepen, gemeente, dat geeft dus aan het woord bekering in de Heidelberger Catechismus, mag ik het even menselijk uitdrukken, een positieve lading. Bekering vanuit de dankbaarheid. Bekering vanuit de toewijding. Bekering vanuit het verlangen om de Heere hartelijk lief te hebben. We zien dat trouwens ook gebeuren in de Heidelberger Catechismusgemeente. En dan kijk ik met u meteen ook naar het antwoord wat hier gegeven wordt. Doordat steeds deze twee kanten bij elkaar worden gehouden. Kijk er maar mee, vraag en antwoord 88. Daar staat uit hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering van de mens. In twee stukken. De afsterving van de oude. En dan staat er niet en daarna. In de opstanding van de nieuwe mens. Nee, dat staat heel nadrukkelijk. En. Het is en. En afsterving. En opstanding. Beide. Haal de opstanding van de nieuwe mens weg. En er is geen afsterving van de oude mens. En omgekeerd. Haal de afsterving van de oude mens weg. En er is geen opstanding van de nieuwe mens. Zo moeten we die twee vragen die vervolgens volgen, vragen en antwoord 89 en 90, dus ook lezen. Als twee kanten. Die onlosmakelijk bij elkaar horen. Die we wel uit elkaar kunnen leggen, omdat we eerst het eerste belichten, afsterving van de oude mens, en dan daarna opstanding van de nieuwe mens, maar dus niet achter elkaar mogen leggen. In de zin van eerst het een en pas later het ander. Nee, het is er alle twee of het is er niet. Het is er alle twee of het is er niet. Afsterven van de oude mens, opstanding van de nieuwe mens. Waarom benadruk ik dat nou zo? Het is er alle twee, of het is er niet. Wel, dat betekent dat de Heidelberger Catechismus niet alle vormen van verdriet over de zonde, van berouw over de zonde, van schuldbesef over de zonde, meteen als bekering beschouwt. En daar ligt voor u en voor mij ook een hele praktische geestelijke les. Het is inderdaad Gods gebruikelijke weg. Als hij in jouw leven gaat beginnen te werken, gebruikt de Heer meestal een hele concrete zonde. Nou, dat kan bijvoorbeeld de zonde van hoogmoed zijn. Hè? Daar hoef je echt niet oud voor te zijn om hoogmoedig te zijn. Dat je het buitengewoon goed met jezelf hebt getroffen. Dan zeg je dat niet zo, maar dan zeg ik het wel voor jou. En dat je vanuit die houding ook neerkijkt op anderen. Je klasgenoten. Misschien ook wel je vader of je moeder. Mensen om je heen. Natuurlijk, als je die vraag zo op de man af krijgt, op de catechisatie of nu in de preek, maar hoe hoef je je vinger niet op te steken, doe je wel eens verkeerde dingen, dan steken we allemaal onze vinger op. Als ik nou aan jou zou vragen, zoals net in dat moment in de dienst, toen werd het even heel erg stil, heb je daar nu ook last van hoogmoed, dat je eigenlijk die vraag niet begrijpt? Heb je last van je hoogmoed? Zie je dat ook als zonde naar de Here toe, waarmee je God verdriet doet, hem onteert, ontheiligt, omdat jij jezelf boven God plaatst door niet voor hem te knielen met het gebed: Here, wilt u mij bekeren? Bekeren van mijn trots, bekeren van mijn hoogmoed. Keren van mijn boze gedachten over u, over mensen om me heen. Daar heb je geen last van. Nu, dat kan de Heilige Geest gaan gebruiken in jouw leven, om je leven ook open te breken voor God. Want in uw en mijn hart en in jouw hart huist niet alleen de zonde van hoogmoed. De Heilige Geest werkt altijd terug, totdat hij de zonde in zijn wortel openlegt voor de Heer, in zijn God onterend karakter. En dat proces, als ik dat een proces vanmiddag mag noemen, gemeente, om ook misschien hopelijk begrijpelijk te kunnen blijven, dat proces dat geeft ook veel verdriet in mijn leven. Ga je last van jezelf krijgen, van je woorden, van je gedachten, van je houding tegenover mens. Maar dat is volgens de Heidelberger Catechismus nog geen bekering. Ja, ook buiten de kerk kom je mensen tegen die last van hun hoogmoed hebben. En die dat soms ook wel eens uitspreken, dat ze met die gedachten, met die houding anderen bezeren en zich daarvoor ook verontschuldigen. Dus het verdriet over de zonde, dat beschouwt de Heidelberger Catechismus nog niet als bekering. Wat maakt het verschil? Wel, de Heidelberger Catechismus gemeente, kijkt u even met me mee, zet ons ook op een spoor. Er staat in de eerste plaats, in beide antwoorden, antwoord 89 en 90, het woordje hartelijk. Het is een hartelijk leedwezen. En in antwoord 90, het is een hartelijke vreugd. In het hart zit dat verdriet. In het hart zit die vreugde. In het hart leeft tegelijkertijd zowel verdriet als vreugde. Samen in datzelfde hart. Hoe kan dat? Hoe kan het wanneer de Heidelberger Catechismus zo spreekt over de betekenis van bekering, dat de Heidelberger Catechismus dit antwoord geeft? In het hart zit op hetzelfde moment zowel leedwezen, verdriet, verootmoediging, als ook vreugd. Is dat een andere beleving? Komt dat omdat iemand in de loop van de tijd toch op een andere manier naar zichzelf gaat kijken? Heeft dat dan te maken met de diepte van zondekennis? Komt dat misschien hierdoor dat iemand zich daardoor steeds meer gaat verootmoedigen en vernederen voor het aangezicht van de Heere? Het verschil, gemeente, wordt gemaakt, kijkt u met me mee naar het antwoord en ik vind dat een gouden greep van de catechismus. Ik lees het even verder. Daar staat, het is een hartelijk leedwezen dat wij God, en dan maak ik even de sprong ook naar antwoord 90, daar staat, het is een hartelijk vreugde in God door Christus. Met andere woorden, volgens de Heidelberger Catechismus is er geen waarachtige bekering als iemand niet in Christus is. En daarbij plaatst de Heidelberger Catechismus in één beweging alles wat u en ik misschien voor bekering houden, erbuiten. Door de vraag te stellen, komt dat hartelijke verdriet en die hartelijke vreugde op vanuit de vereniging, de geloofsvereniging, met de Heer Jezus Christus. Zo niet, dan is het geen bekering. Mag ik dat zo eens aan je vragen? Niet of je bekeerd bent, maar ken je Christus? Ken je de Heer Jezus Christus? Ben je door het werk van de Heilige Geest in Hem ingeënt? Zo niet, elke traan is dan een traan zonder Christus. Elke vorm van zondekennis is dan een zondekennis zonder Christuskennis. Elk breken met de zonde is dan een breken met die zonde, die concrete zonde, zonder Christus. Elke belijdenis van die concrete zonde is een belijdenis zonder Christus. Elk gevoel van pijn over die concrete zonde is een gevoel van pijn zonder Christus. Ik vraag het nog een keer. Ken je de Heer Jezus Christus? Hoe je dat kan weten? Nou, kijk hier. Dan ontstaat er in uw en mijn hart een hartelijk verdriet over de zonde. en een hartelijke vreugde door Christus in God. Nu begrijp ik ook langzamerhand, gemeente, waarom de Heidelberger Catechismus pas hier in de Heidelberger Catechismus het stuk van de bekering aan de orde stelt. Dat is dus niet willekeurig. Dat is niet vanuit het idee van toen ze bezig waren met het opstellen van de Heidelberger Catechismus en ze op een gegeven moment elkaar aankeken. We moeten ook nog eens een keer wat schrijven over het woord bekering. Ik zeg het nu even wat menselijk, gemeente, zij me vergeef. We moeten ook nog wat schrijven over het woord bekering. Wel, laten we eerst dat stuk van de rechtvaardiging afhandelen. Dan gaan we met elkaar het nadenken over het. Nee, daar zit een Bijbelse lijn achter. Zonder mij kunt gij niets doen, hebben we vorige week zondagmiddag gezegd. Dus ook zonder Christus geen waarachtige bekering. En wat dan opvalt, gemeente, kijkt u even met me mee in de Heidelberger Catechismus. Als die twee kanten, dus het gaat hier om de geloofsvereniging met Christus, waaruit die bekering voortkomt, aan de orde wordt gesteld, dan gaat het verder. Het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonde vertorend hebben. En die hoe langer hoe meer haten en vlieden, dus vandaan blijven, wegvluchten. Het is een hartelijke vreugde in God door Christus en een ernstige lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Keer op keer wordt dat benadrukt, dat hartelijk, dat oprecht, die oprechte verlangens, zowel die verlangens om het verdriet uit te spreken aan de Heer, nog niet eens vanwege de gevolgen van de zonde of de straf op die zonde of het aard van de zonde. Nee, we hebben tegen God gezonden. Tegen deze God waarvan we in de loop van de achterliggende tijd in de Heidelberger Catechismus stap voor stap hebben gezien wie hij is. Dat is de drie-enige God die in zijn zorg en in zijn genade zondag 9 en 10 zich over ons wil ontfermen. Als die God die in Jezus Christus een barmhartig en een genadig God voor ons wil zijn en de zonde gaarne wil vergeven. Die daartoe zijn Heilige Geest heeft aangesteld om alles wat in Christus is aan ons te verkondigen en toe te passen in het hart. Tegen die God gezondigd. Trek maar even een hele eenvoudige lijn, gemeente. Hier in de Heidelberger Catechismus zien we eigenlijk gebeuren dat de oprechte zondekennis altijd samengaat met de oprechte godskennis. Dat is een antwoord zondekennis op het spreken van God door zijn geest in mijn hart en in mijn leven. Dat verklaart trouwens ook waarom dat antwoord hier zo sober is. Ik wil het nog een keer met u lezen. Dan maken we de stap naar vraag en antwoord 90. Daar staat een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonden. En dan volgt er niet een heel regiment van allerlei verschillende zonden die benoemd gaan worden. Zonden misschien in uw mijn leven waaraan we ons kunnen toetsen en durven. Hebben we dat wel bedreven, die zonde? Of hebben we dat niet gedaan, die zonde? Nee, de soberheid van dit antwoord concentreert ons als het ware op wie God is. Dan gaat het niet in de eerste plaats om wat ik gedaan heb of misdaan heb. Maar dat ik God ontheiligd heb. Een goeddoend God. Een barmhartig God. Een genadig God. Daar zit nou de pijn in de zondekennis die de Heidelberger Catechismus hier ons voorhoudt. Die pijn richt zich niet op mijn leven. Had ik het maar anders gedaan, kon ik het maar overdoen. Die pijn richt zich op God, Heere, ik heb tegen u alleen gezondigd en gedaan wat kwaad was in uw ogen. Hoe diep die zondekennis moet zijn. Wat zou het een zegen zijn, gemeente, als we als vrucht van de prediking van vanmiddag van die vraag worden verlost. Want dat wil de Heidelberger Catechismus. De Heidelberger stelt die vraag niet, hoe diep die zondekennis moet zijn. De Heidelberger Catechismus laat zien wat het verschil is tussen zondekennis zoals de Heere dat voor ogen heeft en zondekennis die uiteindelijk weg verdampt. Het verschil wordt gemaakt, kijk met me mee naar vraag en antwoord 90. Het is een hartelijke vreugde in God door Christus. Zo diep moet die zondekennis zijn. Je moet liggen in Christus alleen. Als die diep of ondiep, licht of zwaar, wat is het wel? Of dat is het niet? Het verschil wordt niet gemaakt door de diepte, maar door Christus. Kijk, dat verklaart ook waarom die twee samen worden gehouden in de Heidelberger Catechismus. Afsterven, opstaan. Stervend leven in de geloofsvereniging met Christus. En een vernieuwd leven vanuit Christus. Wat is dat eigenlijk? Hartelijke vreugde in God door Christus. In die uitdrukking gemeente mogen twee kanten lezen. Ik wil dat even rustig met u nagaan. Er staat in de eerste plaats een hartelijke vreugde in God door Christus. Je mag het ook zo lezen. Een hartelijke vreugde in God om Christus. En met andere woorden, dat ik me verheug in God om wie God in Christus door genade voor mij wil zijn. Een vreugde in God om Christus. En om dat te laten zien, gemeente, heeft de Heidelberger Catechismus in de voorgaande zondagen zo uitvoerig stilgestaan bij de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Bij de diepte van zijn lijden en sterven. Met de betekenis van zijn verlatenheid door God zijn Vader. In de hof van Gethsemane en aan het kruis. Met de ernst van Golgotha. Waar God zijn Zoon in de plaats van doemwaardige zondaren laat sterven onder het recht van God. Ik denk ook aan de lijn van het heilige avondmaalsformulier, waarin dan wordt opgeroepen om onszelf voor God te verootmoedigen en mishagen aan onszelf te krijgen. En dan gaat het avondmaalsformulier verder door ook onderwijs te geven hoe dat moet. Namelijk dat wij, wanneer wij dat ook voor Gods aangezicht overdenken, onze gedachten en ons hart voor moeten richten op het bittere lijden en sterven van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Alleen in de schaduw van het kruis, in het zien op de stervende en lijdende Christus, op het verstaan door het ware geloof waarom de Heere Jezus daar lijdt en sterft voor een zondaar zoals ik, ligt de knauw, ligt de doodsteek voor mijn zondig hart en ontspruit tegelijkertijd de diepe vreugde in deze God die zijn Zoon Christus schenkt voor iemand zoals ik ben. De ware zondekennis, zoals de Heidelberger Catechismus hier dus ons voorhoudt, is niet gericht op de gevolgen van de zonde en houdt zich niet eens in de eerste plaats bezig met wat die zonde allemaal aan kan richten in het leven van mensen om me heen of het bevuilen van mijn eigen leven. Nee, het legt de bitterheid van de zonde open in het oog op de zoetheid, de schoonheid, dierbaarheid van Jezus Christus. Mag ik het eens zo zeggen, gemeente? Dan schept God een lach door de tranen heen. Een lach vanuit de vreugde in God. Tranen vanuit de droefheid naar God. Dan gaat het in het stuk van de bekering dus niet in de eerste plaats meer om mij. Maar om wie God in Christus voor mij wil zijn. Dan begin ik ook langzaam zeker te begrijpen, gemeente, waarom de Heidelberger Catechismus heel dat stuk van de dankbaarheid plaatst onder de noemer van bekering. Het komt niet alleen hier op dit moment naar voren, en als we dan zondag 33 hebben gehad, kunnen we het thema bekering laten liggen, maar ik blader even met u verder en ik zou heel veel plaatsen kunnen noemen, maar ik wil even met u kijken naar het einde van de Heidelberger Catechismus. Kijkt u maar even met me mee. Dan gaat het aan het einde van de Heidelberger Catechismus, zondag 52, om het volgende. Zondag 51, laten we zondag 51 maar lezen. Dan wordt er gevraagd, welk is de vijfde bede? En die luidt, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En dan staat er, wil ons arme zondaren. Al onze misdaden, ook de boosheid die ons altijd aanhangt, om het bloed van Christus wil niet toerekenen. Gelijk wij ook dit getuigenis uwer genade in ons bevinden, dat ons ganse voornemen is onze naaste van harte te vergeven. En dus met andere woorden, dat stuk van de bekering waarmee de dankbaarheid aanvangt, is de dragende grond onder al de zondagen die gaan volgen. En komt aan het einde van de Heidelberger Catechismus weer terug in de vorm van het gebed. Ik wil aan het einde van deze preek, gemeente, want de tijd zit me op de hielen. Ik wil aan het einde van deze preek een paar hele concrete toepassingen gaan maken. In de eerste plaats deze toepassing. We zagen al luisterend naar de Heidelberger Catechismus dat er dus een verschil bestaat tussen heel veel momenten die wij als bekering opvatten en waar de Heidelberger Catechismus stilzwijgend aan voorbij gaat. Waar wij ons druk over kunnen maken als het gaat om de vraag wat is nou een waarachtige bekering, dan willen we allemaal kenmerken op gaan noemen en dat mag op zichzelf genomen wel. Daar gaat de Heidelberger Catechismus hier in zondag 33 aan voorbij. De Heidelberger Catechismus kijkt niet in de eerste plaats naar de uitwerking van bekering, naar de vruchten, maar naar de wortel. Eerst stelt de Heidelberger Catechismus dat aan de orde. Is het een bekering in Christus? Of is het een bekering zonder Christus? Laten we onszelf daar vanmiddag aan toetsen. En ik zeg dat ook tegen mezelf, gemeente. Waarom moeten we ons hier aan toetsen? Wel, ik weet niet hoe het met u ziet, maar ik ben zo snel tevreden over mezelf, u niet? Ook als het gaat om het geestelijke leven, dan hebben we het heel snel behoorlijk goed met onszelf getroffen. Dan kunnen we dat misschien ook heel concreet laten zien. We hebben met die zonde gebroken. We hebben daar afstand van genomen. En dat is misschien wel heel letterlijk buiten de deur gezet. Maar het staat of valt al de zondag 33 met de wortel. Ben je in Christus? Of niet? De tweede toepassing vanmiddag. Dan kijk ik even naar dat woordje hartelijk. Dat is dus niet met tegenzin, tegen heug en meug in, zonde beleiden, tegenspartelend. Nee, dat is vanuit de houding van Psalm 62, je hart uitstorten voor God. En er is maar één plaats in deze wereld waar u en ik dat onvoorwaardelijk, betrokken en met liefde kunnen doen. Namelijk wat we laatst zagen. Aan de knieën van Jezus Christus, zoals Petrus dat deed. Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Die plaats, gemeente, is open voor een ieder die vanmiddag het woord van God hoort. Wie bekeerd wil worden, moet naar Christus gaan. Hij bekeert. Alle pogingen daarvoor zijn uw pogingen. Dat zijn uw pogingen. En laten we dan ook wegblijven bij het idee dat dat voorbereidend werk van de wet al een opstapje is naar het geestelijke leven. Nee, dat kan twee kanten opvallen. Agab vernederde zich voor het aangezicht van de Heer. Maar toen de bui over was, stond hij op en ging hij verder, onbekeerd. Het is een zegen als je ernstig geworden bent. Het is een zegen als je beseft, ik kan niet sterven zoals ik geboren ben. En het is een zegen als je de prediking lief hebt gekregen, waar de noodzaak van wedergeboorte en bekering wordt benadrukt. Maar de vraag is vanmiddag, ken je Christus? Dat geeft dus, dat is de derde toepassing, ook meteen een hele andere beleving in het geestelijke leven. Ik vind dat heel mooi gemeend in de Heidelberger Catechismus. De Heidelberger is, misschien is u dat ook wel eens opgevallen, heel erg terughoudend als het gaat om het benoemen van emotie. Ik denk dat het ook heel bijbels is. Als je de Heidelberger Catechismus vanuit dat oogpunt eens doorleest, hoeveel aandacht geeft de Heidelberger Catechismus nu aan emotie, aan menselijke emotie, vreugde, verdriet, boosheid, alle gevoelens die wij kennen. Dit waren ook gewoon mensen van vlees en bloed. Dan is de Heidelberger Catechismus heel terughoudend. Maar hier in zondag 33 horen opeens die woorden die emotioneel geladen zijn en hart. Hartelijk leedwezen en een hartelijke vreugde in God. Daar doet het gevoel dus helemaal in mee. Maar dat wordt aangestuurd vanuit de vereniging met Jezus Christus. En ik zeg het maar gewoon even heel spontaan, gemeente. Dan is het ook heerlijk om over je zonde betroefd te zijn naar God. Omdat door die droefheid heen de liefde trilt, dat trekt naar God. Met dat ik dat zeg, gemeente, en ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel, klinkt die stilte in mijn hart en ik denk ook in uw hart, Heere, wilt u dat nog eens een keer verdiepen? Die droefheid naar God. Ja. Dat tere besef, ik heb niet alleen tegen u gezondigd, maar ik mag die zonde ook beleiden in de schaduw van het kruis. U stormt mij daar niet weg, u wijst me daar niet af, maar u trekt mij tot op Christus toe, naar u. De laatste toepassing vanmiddag, gemeente, en dan kijk ik nog één keer even met u naar deze antwoorden. Dat is ook voor de laatste keer, kijkt u maar mee. Dan wordt er gezegd, wat is de afsterf van de oude mens? Het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonde vertorend hebben, en die hoe langer hoe meer haten en vlieden. Het is een hartelijke vreugde in God door Christus en een ernstige lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Als ik dit antwoord op mezelf laat inwerken, gemeente, antwoord 90, dan klinkt daarin ook een tere aanhankelijkheid naar de Heere toe. Verlegenheid vanuit de liefde. Heere, hoe moet ik nu u mijn liefde bewijzen? Hoe mag ik leven tot eer van u? Hoe laat u mij breken met de zonde die zo snel wortels schieten op de bodem van mijn hart? En vanuit die houding, vanuit zondag 33, begint de Heidelberger Catechismus de 10 geboden uit te leggen. Als een antwoord op de vraag, hoe mag ik u liefhebben? Dan is het gebod een richtsnoer om mijn liefde tot deze God te bewijzen in de praktijk van het dagelijks leven. Dan is de wet geen last, maar een lust. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Bedouwde verkondiging van uw woord, Heere, zowel in deze ochtend als ook in deze middag, met het machtige werk van uw geest, zodat uw woord indaalt tot op de bodem van ons hart, en het door genade ons leven voor het eerst of weer opnieuw ook richt op de eer en verheerlijking van uw naam. En dat kan alleen, en dat wilt u ook alleen doen, vanuit de geloofsvereniging met de Heere Jezus Christus. Geef dat dat ook met kracht in ons hart wordt toegepast. En schenk daarom ook eerlijkmakende genade om ons leven te leggen naast de uitleg van uw woord aan de hand van zondag 33 van de Heidelberger Catechismus. Los vragen op waarin wij vast kunnen lopen, die ons kunnen tegenhouden om de toevlucht te nemen tot u. Neem die vragen weg in ons hart en in ons leven die wij als belangrijke vragen vinden, maar die in uw ogen dwaze vragen zijn. En breng ons bij de eenvoud van uw woord. Wat dunkt u van de Christus? Schenk ook, Heere, dat zijn beeld gestalte krijgt in het leven van hen die door genade u mogen vrezen en liefhebben. Wat moeten we ons wegschamen als we genade kennen, ook in het licht van de woorden van zondag 33, een hartelijk leedwezen en een hartelijke vreugd. Wat is ons hart zo vaak geesteloos en zo oppervlakkig, ondanks dat we genade mogen kennen en de liefde van u, de drie enige God in Christus, in ons leven hebben mogen proeven. Plaats ons daaronder in verlegenheid, schuld en verlangen, roep in ons hart het gebed op, och, wierd ik derwaarts weer geleid. Wees met ons in de week die voor ons ligt, bij alles wat we doen, in onze werkzaamheden, als we ons begeven op de weg, als ons werk ons brengt in het buitenland. Wilt u met onze kinderen zijn, onderweg naar school, bescherm ons en hen in het verkeer. Wees ook nabij wanneer we in de komende dagen wellicht afspraken hebben staan waar we tegen opzien. We bidden ook voor gezinnen die in één deze dagen ook een kindje om verwachten. We vragen u, Heere, geef dat alles ook goed mag gaan. Dat u in het bijzonder de moeder uit en door wilt helpen. En zo uw zegen, uw zorg ook in het gezinsleven wilt bevestigen. Vergeef al het zondige van deze dag op en onder de kansel. Aanvaard onze dank als gave van u en hoor ons gebed om Christus wil. Amen. Slotpsalm gemeente is Psalm 143 vers 10 en 11. 143 vers 10 en 11. Gaat heen in vrede, dragende de zegen van de Heere die in zijn naam op u, op jou, hier of elders wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.